Zefanja hoofdstuk 3 heeft als opschrift het oordeel over Jeruzalem. Of wat er dan maar voor door moet gaan. Maar het is een oordeel over Jeruzalem. En in het algemeen over het volk Israël. Om wat daarvoor door moet gaan. Want dat moet altijd uit de context nog maar blijken. Maar er wordt gesproken over toekomstige zegeningen. Alsnog voor dat volk. Want dat hebben we dan toch in ieder geval. Die oordelen hebben we alleen in de eerste verse. Maar daarna is er wel degelijk sprake van. Dat de Heer de heidenen zal verzamelen en de koninkrijken zal vergaderen. Vers 8. Om daar een oordeel over te brengen. Dat begint inderdaad bij Israël en meer specifiek. Het begint bij Jeruzalem en het Joodse volk. Maar niettemin zal het leiden totdat zij allen, dat is vers 9... totdat zij allen de naam des Heren zullen aanroepen, want de Heer zal een reine spraak brengen tot dit volk, want zo wordt het dan genoemd. Opdat ze allen de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Die reine spraak is uiteraard niks anders dan het evangelie dat gepredikt zou worden. Een spraak, een rede die niet verontreinigd is door de zonde, dat wil zeggen door wat uit het hart van de mens voortkomt aan ideeën, filosofieën, levensbeschouwingen of wat dan ook maar. Een reine spraak. Met als gevolg dat men de naam des Heren zal aanroepen. Dat is natuurlijk binnen de context van het hoofdstuk of van de brief of van het boek, is het natuurlijk van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer daadwerkelijk het evangelie gepredikt zal worden, beginnende bij Jeruzalem, heel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. En dat ik het zo zeg, is natuurlijk omdat ik het ontleen aan Handelingen 1 bijvoorbeeld, waar dat al wordt toegepast, ook op onze dagen. Waar u wordt geacht altijd in de gaten te hebben dat deze dingen weliswaar een vervulling hebben in onze dagen, met betrekking tot de Messias en de Messiaanse zegeningen, maar dat daar toch rigoureus een einde aan gemaakt wordt op het moment van de opname van de gemeente. En dan begint alles overnieuw. Nou ja, niet alles, maar daar komt het wel op neer natuurlijk. Want hoezeer dan misschien ook wellicht, het is niet zo, maar hoezeer dan wellicht ook het evangelie verkondigd is van Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde, hoeveel ingang het ook gevonden mogen hebben, als de gemeente wordt opgenomen, weggenomen, weggerukt, heet het zelfs, dan zijn alle gelovigen weg. En dan noodzakelijkerwijs, als het koninkrijk dan nog op aarde moet komen, dan moet toch weer opnieuw gepredikt worden. En uiteraard volgens hetzelfde patroon. Beginnende in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Dat is, nou heb ik meteen verklaard waarom er twee getuigen moeten optreden. Die uit Openbaring, hoofdstuk wat het maar was, hoofdstuk 11. Die twee getuigen die zouden optreden, zouden profeteren, dan wel prediken in de straten van Jeruzalem. Er moet een nieuw begin gemaakt worden met de prediking van het evangelie. En andersom geredeneerd, het verschijnen in Openbaring 11 van die twee getuigen is een van de bewijzen. Ik vind het geen leuke woordkeus, maar ik zeg het maar zo. Het is een van de bewijzen voor de opname van de gemeente als zodanig. Als dat niet zou gebeuren, waarom moeten er dan twee van die lui komen? Er zijn er nu meer dan twee die het evangelie prediken in Jeruzalem. Gok ik. Ik weet het niet echt. Ik weet het niet echt, maar twee, dat moet toch kunnen. Toch? Maar, dus waarom moeten die twee in de toekomst komen? Ja, omdat er niemand is. Zo simpel is het. Dan begint het verhaal dus inderdaad van voren af aan. En dat leidt onder die omstandigheden wel tot de bekering van het Joodse volk, als ik het zo mag zeggen. Maar dat gaat gepaard met de ondergang van Jeruzalem. Maar ja, ik weet niet hoe u dat toen u tot geloof kwam. Dat weet hij van mij waarschijnlijk ook niet. Maar bij die gelegenheid zou het toch tot ons moeten doordringen, vroeg of laat, dat al die dingen die wij van tevoren zelf allemaal voor elkaar gebracht hadden of dachten te moeten doen, dat die van nul en geen waarde zijn. En de een eindigt dus weg. Of zoals het systematisch, want dat vind ik mooi, wordt samengevat. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is wat God doet. Dit is de samenvatting van de hele heilsgeschiedenis. Oké, geschiedenis. Hij neemt de oude schepping weg om er een nieuwe voor in de plaats te zetten. En wij maar proberen de oude schepping in stand te houden tegenwoordig. Te verbeteren zelfs. En ik zeg het met een grijns, want ja, wat moet ik nou zeggen? Als je zo oud wordt als ik, dan weet je toch dat dat niet kan, dat dat niet gaat. Dat je kan doen wat je wil, maar dat het toch nergens toe lijkt. Je kan ook gewoon je geschiedenisboekjes eens doorgekeken hebben. Dat heb ik gedaan dan. En dan weet je dat, ja, dat schiet niet op. En op het moment dat iets geregeld schijnt te zijn, dan komt er weer een ander probleem. Dat is klassiek. Dat is het klassieke verhaal van, je hakt de slang de kop af en dan komen er zeven voor in de plaats of zo. Hè? Dat is, dit verhaal is duizenden jaren oud dus. Hè? Maar dit is de uitbeelding van hoe het in het leven nou helemaal is. Maar God neemt inderdaad het oude weg. Dat betekent ook dit Jeruzalem en de Joodse staat. Maar ook onze hele oude mens neemt hij weg. Dat is niet anders. Dat is de consequentie ook van de kruisiging van de Heer Jezus. Die immers de personificatie is van heel die oude schepping. En in die hoedanigheid, als zoon des mensen dus, der wet gestorven is. En der wereld. En der zonde, dat betekent dat God het oude juridisch al weggedaan heeft. En de facto moet dat dan nog gebeuren. Maar wat ik u schilder is onze juridische situatie voor God. Maar ook die van het Joodse volk uiteraard. Dus voor God dood, die oude mens. Zie je? Of je er blij van wordt, weet ik niet van dit soort dingen. Maar het was wel de bedoeling. Eigenlijk. Hè? Hij neemt het oude weg. Ja. Nou ja, dat is wat hier beschreven wordt. En als het dan staat, iets staat over de volkeren en over hen allen, dat ze allen de naam des Heeren aanroepen omdat ze hem dienen met eenparige schouder, dan moet ik dan toch enigszins op afdingen, omdat vervolgens gesproken wordt over een overblijfsel. Dat zijn allen. Maar dat zijn dus niet allen die er ooit waren. Dat zijn allen die overgebleven zijn. Die allen. Ik moet toch die zin eens uit mijn woordenboek opschrijven en in mijn Bijbel leggen. Of in mijn Bijbel plakken achterin. Ter illustratie van wat het woord allen betekent. Of alles. Allen betekent het geheel zoals bedoeld. Zoals bedoeld. Staat er dan in het woordenboek netjes bij. Want alles is niet alles en allen zijn ook niet allen. In de zin zijn allen alleen degene die aangeduid werden over wie het ging. En al die anderen niet. Heb je dat nog? Allen in de zin van het geheel. De groep bij elkaar, maar degenen die bij de groep horen, vallen dan niet onder dat begrip allen. En als in de toekomst God zal zijn alles en in allen, betekent het niet dat God ook is in de duivel en al die mensen die hem nooit hadden willen erkennen als de verlosser enzovoorts. Die horen daar niet bij. En als hij, als Efeze 1, het laatste vers, zegt dat God Christus in zijn hemelse positie aan de gemeente gegeven heeft tot hoofd boven alle dingen, dan zijn die alle dingen slechts alle dingen die behoren tot de gemeente. Want hij heeft hem gegeven tot hoofd. Aan de gemeente gegeven, staat er, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Maar dat is niet de hele schepping, dat is de gemeente. En wat daarbuiten is, valt niet in de categorie alle dingen. Dit is gewoon taal hoor, dit is geen bijbelstudie wat ik nu zeg. Dit is niet, dit is gewoon taal. Allemaal koffie straks. Allemaal, hè? Alleen zoals we hier aanwezig zijn, toch, hè? Ik hoop niet dat we het weg moeten brengen naar Kinshasa. Of waar ze. Of komt daar de koffie vandaan? Dat is Colombia weer, hè? Daar halen we de koffie vandaan en de drugs, geloof ik. Nou ja, toch. Goed, dat was alweer genoeg, want het gaat over een overblijfsel. Onder het motto, al waren nu, wat staat er ook weer, als het zand der zee of wat ze maar waren, toch zal slechts het overblijfsel behouden worden. En als je het overblijfsel verzameld hebt, zijn die allen. En over een overblijfsel gaat het. Daar kom ik zo. Dat gaat altijd maar alleen over de gelovigen die bij elkaar één overblijfsel vormen. Daar kom ik zo op. Want dat wordt hier gebruikt. Althans, één van die woorden wordt hier gebruikt. Maar lees maar even mee, want we waren natuurlijk al bij deze verse. Dit was een aanloop. Vers 11. Te dien dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst. Wanneer dat maar is, in nieuwtestamentische tijd. Er staat hierbij, wanneer in nieuwtestamentische tijd. Te dien dagen wil gewoon zeggen, niet deze dagen, niet hier nu, maar het in de toekomst, straks. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoovaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige berswil. Daar wordt dus duidelijk gezegd dat God uit het midden van het volk het een en ander aan mensen, uiteraard, zal wegnemen. Toch? En wat er dan overblijft, zou niet beschaamd worden. Vertaling met verbleken zal wel goed zijn eigenlijk. Want dat is wat het ongeveer ook betekent. Maar het betekent ook in de mist verdwijnen. Het is achteruit wijken. Het is, als iets verbleekt, dan wijkt het ook naar achteren. Dan gaat de kleur eraf, dan worden de contouren onduidelijk en zo. Dat is wat het betekent. Hoewel beschaamd worden kan ook zijn in de grond zakken. Nou ja, dat zou je dan willen, hè? Dat is ook Nederlands trouwens. Te den dagen zult gij niet beschaamd zijn. Dan meen ik dat ik vorige keer aan helemaal aan het eind van de avond in de gauwigheid nog even Jesaja 54 heb aangehaald. Omdat daar staat in Jesaja 54 vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad, uw weduwschap zult gij niet meer gedenken, enzovoorts. Deze keer zou het goed gaan. Dat wil zeggen, in nieuwtestamentische tijd, want daar gaat het over in Jesaja 54, dat het speciaal zelfs gaat over onze tegenwoordige bedeling. Ja, ik weet niet of ik daar nou op in moet gaan, want dan ben ik erg ver afgeweken van Zefanja, vrees ik. Maar kijk, omdat we er toch zijn. 54 vers 1. Jesaja 53 kent u, mag ik hopen? Jesaja 53 kent u, hè? Oké, we Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen banensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen dergene die de man heeft. Dat staat hier niet, maar dat staat in Galaten 4, waar het vers wordt aangehaald. Zing vrolijk, gij vruchtbaar, gij die geen banensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame, dat is de vrouw die de man niet heeft. Maar haar kinderen zijn meer dan de kinderen van degene, de getrouwde staat er hier. Maar Galaten 4 zegt van degene die de man wel heeft. Dat wel, dat voeg ik dan weer in. Maar dat u dat begrijpt, hè. De twee vrouwen hebben één man. De ene vrouw heeft de man niet in de praktijk, maar die krijgt veel kinderen. En de andere heeft de man wel, maar dat komt niet zoveel uit voor. Bij elkaar is het wel een grote menigte. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Je moet zich voorstellen zo'n tent met allerlei kleden, die je ook gordijnen kunt noemen als je dat zou willen. Het moet breed uitgebreid worden. Uitgebreid. Verhinder het niet, maak uw koorden, die scheerlijnen. En steek uw pinnen, wij noemen dat haringen. Al heb ik nooit eens een pin gevangen trouwens. Maar ja, wij noemen dat haringen, dat is vreemd, hè. Maar goed, dat hoef ik niet uit te leggen vandaag. Pinnen. We noemen het grondankers, deftig. Maar doe maar. Steek uw pinnen vast in. Het tent is groot. Het gezin is groot. Het gezin wordt groot, wordt een volk. Want gij zult uitbreken. En uitbreken is heus hetzelfde woord als vrucht dragen. Pires. Dat is ons woord fruit. Maar doe maar. Ook ons woord bres. Breken. Uitbreken. Vrucht dragen. Moet openbreken om vrucht te kunnen voortbrengen, is een vast Bijbels beginsel. Gij zult uitbreken, de Heer zei het tegen Abraham bijvoorbeeld. Gij zult uitbreken, toen zeiden de vertalers erbij, in menigte. Want ja, ze hadden toch het hele idee, de veelzijdigheid van het woord willen bewaren. En dat is een mooi streven. Hier staat, gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen, enzovoorts. De aardigheid is dat dit in Galaten 4 wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd en daar wordt zelfs verteld welke die twee zijn eigenlijk, hè? Wat die twee wie die twee vrouwen zijn. Dat staat daar. Dat staat, de een is Hagar en de andere is Sarah. En Hagar bracht wel voort en Sarah niet. Maar hier wordt gezegd dat de kinderen van Sarah meer zouden zijn dan van Hagar. En dan, hetzelfde verhaal, hier staan geen namen bij. Gaat namelijk nog een fase verder. Want behalve dat het, dat ook dat letterlijk waar is. Maar die, ja, ik aarzel omdat, ja, kom ik terecht. Die van Ismaël, dat weet u toch? Dat is die hele Arabische wereld. Dat is een hele menigte hoor. Maar die andere, van Sarah, dat is de westerse wereld. Dat zijn wij. Ja, dat maakt het, die zijn toch meer. Maar het verhaal krijgt er nog een echo, een belangrijke. Het komt namelijk ook terug in... Ach, het komt terug in wet en genade. Het zijn filosofische begrippen, bijbelse ethische begrippen. Maar het drukt zich ook uit in de geschiedenis. Het is ook een verschil tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. En het idee is dat de 10 stammen de man niet hebben. Die zijn weggestuurd trouwens met een scheidbrief. Staat ook in Jesaja. En het was Ami, maar het zou Lo-Ami worden. En het is het al lang geleden geworden. Niet, men zou het toch voortbrengen. Want aangezien het zoveel kerstfeest is, kan ik het wel weer eens even zeggen. Want ziet de maagd, de vrouw die de man niet heeft, zal zwanger worden en een zoon baren, toch? Enzovoort. Daarbij gaat het om de vruchtbaarheid van notabene de 10 stammen van Israël. Die groter is dan die van de 2. En in Galaten 4 wordt gezegd over ons, welsgelovigen, wij worden hoe dan ook geacht kinderen van Isaac te zijn. En niet van Ismaël. Mocht u trouwens van Ismaël afstammen en u bent een gelovige, dan bent u toch een kind van Isaac. Maar toe maar. Ja, want dat is... Maar het ligt hier dus al vast. Want hoe dan ook, je kunt wellicht, dat kan, Jesaja 54 van toepassing achten en denken op de wederkomst van Christus en de bekering van Israël in de toekomst en de oprichting, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dan neem je weg dat de Bijbel zelf het schriftgedeelte toepast op onze tegenwoordige tijd. Ook. Het gebeurt namelijk allebei. Het is allebei waar. En dat is ook het geval met dat overblijfsel. Ik haalde dit eigenlijk alleen maar aan omdat er staat: gij zult niet beschaamd worden, noch schaamrood. En dat is precies wat hier in Zefanja dus ook staat: gij zult niet beschaamd worden. En ik ga daar dus naar terug, naar Zefanja 3 nu. Want ik zal uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen op de van u. Eigenlijk is het primair gewoon Jeruzalem, maar doe maar. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Wat hoorde ik nou zondag? Ik hoorde zondag iemand zeggen dat het... Gods wil is dat we niet ellendig zijn, dat we niet arm zijn en dat we voorspoedig zijn en dat het ons wel gaat, dat we gezond zijn. En dat is wat, die mensen lezen hun Bijbel niet, hè? Nee. Wat doen we? Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Dat woord ellendig vind ik een vondsel. En trouvaille, u weet toch wat de... Wat het woord eigenlijk oorspronkelijk etymologisch betekent, ellendig. Nee? Uitlandig. Iemand is ellendig omdat hij uitlandig is. Nee, serieus, dat is geen grap.
Abraham was een ellendig man.
Zoiets, ja. Het schijnt zelfs dat men het woord speciaal voor het doel heeft uitgevonden. Maar dat kan ik niet... Niet verifiëren, dus daar moet ik het bij laten. Maar ellendig wordt... Dat is Mitzrayim in het Hebreeuws dan. Mizer. Daar komt het woord misère vandaan. Dat is via het Jodendom natuurlijk, via het Jiddisch, tot ons gekomen. De misère, dat is Egypte. Dan ben je uitlandig. Dan ben je in het verkeerde land en in slavernij. Dan zit je in de misère. Nou ja. Kent u dat lied niet? O Jaapie is getrouwd? Nee, kennen jullie dat niet? O Jaapie is getrouwd? Hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Nee? Nou, dat zong mijn vader altijd thuis. Maar... nou ja. Ik zal in het midden van u doen overblijven in ellendig en arm volk. Overblijven. En dan vers 13. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. Zodat u ziet dat het wel degelijk over Israël gaat. Een overblijfsel. Een minderheid, logischerwijze. Ellendig en arm volk. Maar ik heb Jesaja wel weggeslagen, maar kijk. Jesaja 41 meldt iets dergelijks. Maar goed, en in vers 9. Ik heb u gegrepen van de eilanden der aarde enzovoorts. Maar daar staat in vers 11... Ziet gij, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. We hebben net verschillende plaatsen gelezen over een gelovig Israël. Van, gij zult niet beschaamd worden, niet te schande worden. Maar hier staat, zij zullen beschaamd worden en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet... Ik denk altijd bij zulke uitspraken ogenblikkelijk aan mijn juffrouw Nederlands. Maar dat wist u langzamerhand al, hè? Want dit is toch geen goed Nederlands. Ze zullen worden als niet. Nee, het probleem is niet willen worden tot niets. Maar dat geloven de vertalers niet. Want u weet toch hoe dat is, hè? Ik bedoel het niet lelijk, maar ik neem het voor ze op. Maar zij geloofden dat ook de vijanden Gods eeuwig leven hebben. Nou ja, het heet misschien niet zo, dan heet het eeuwig dood. Maar in ieder geval, ze bedoelden dat ze altijd blijven voortbestaan. En al die tijd, dat nogal lang is, gepijnigd worden. Ik geef u de tijd om het tot u te laten doordringen. Dat wij zulke dingen niet kunnen begrijpen is natuurlijk niet een argument om te zeggen dat het dus niet zo is. En niet zo kan zijn, want het kan wel. Maar ik moet u zeggen dat ik het in de Bijbel nooit terug heb kunnen vinden. Dit soort dingen. In de Bijbel vind ik terug wat hier staat. Namelijk, zij zullen worden tot niets. Ze zullen niets worden. Dat is wat het is. Het is zelfs één werkwoord. Ze zullen tot niets worden. Namelijk die lieden die met u oorlogen als één, als niets. En dan staat er als een nietig ding. En het vreemde is dat wij bij nietig denken dat het wel eens is, maar dan heel klein. Hè? Maar nietig betekent in werkelijkheid niet. Helemaal niet. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan. Gij zult niet beschaamd worden, zij zullen beschaamd worden, maar gij niet. Want ik, de Heer, grijp uw rechterhand aan, ik die tot u zeg, vrees niet. Dan weet u waarom dat de openingswoorden zijn van de Heer Jezus na zijn opstanding. Vrees niet. Vrees niet, ik help u. Dat is de verwijzing naar... Eigenlijk naar Melchizedek, maar dat is... Ik wilde zeggen, hulp komt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van wie wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd ontvangen. En hulp is Ezer. En dat kennen wij uit de naam van Eliezer, de tweede hoge priester van het Oude Verbond. Die als tweede een type is dus van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En hij heet God is mijn hulp. Eliezer. Of mijn God is hulp. Bij het begrip hulp moet je altijd meteen denken aan Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat hangt eraan. Ik heb het nagekeken, want dat volkje, dat woord schijnt ook vertaald te worden met één man. Een persoon, een man. Niet het gebruikelijke woord voor een man. Maar het wordt op vele plaatsen inderdaad vertaald met weinig. Dat wil zeggen, een kleine groep. Bij wijze van spreken maar één man of één eenheid of wat het maar is. Als je leest dan over weinig volks en zo. Dus die vertaling met volkje, met het verkleinwoord. Ja, dat kan, anders had het geweest weinig volk of weinig volks. Zie je? Dus het is gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Het is natuurlijk gewoon de Messias. Maar let op de verkleinende vorm. Dat is niet een grote menigte. Dat zijn er maar weinig. En dat is waarover gesproken wordt dus. Elders in Jesaja, maar ik probeer vast te houden aan Zefanja 3. Het zijn er maar weinig. Een ellendig en arm volk. Een wormpje. Dat schijnt, dat kan van alles zijn. Een made, een wormpje, rups. Dat schijnt ook gebruikt te worden voor de karmozijn. Hoe heet dat? Karmozijn, rups. Niet dat daar veel nadruk op moet liggen. Het blijft zo. Het is maar klein. Het is maar een volkje. Dat het rood is, misschien. Ja, ja. Het duidt toch weer op macht of een hoge positie. Maar dat komt hierna dan, hè. Daar staat dus, ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Natuurlijk weet, kijk, het is vast wel iemand die dan zegt, ja, maar er staat toch in Romeinen 11, er staat toch, al zo zal geheel Israël zalig worden. Ik heb zelfs een dame gekend die geloofde vast en zeker dat dus alle Joden zouden zalig worden. Waaronder haar eigen kinderen, die er niks van moesten hebben. Maar ze putten moed uit, al zo zal geheel Israël zalig worden. En toen ik zei dat daar toch enig bezwaar tegen in te brengen was, hief ze de handen ten hemel en riep, o Heer, u hoort het Abklein Hanenveld, wil niet dat alle Joden zalig worden. Ja. Wat moet je ermee? Hè? Romeinen 11. Al zo zal geheel Israël. Uit geheel Israël. Uit hoeveel delen bestaat geheel Israël? In Romeinen 11? Dat is goed, zuster. 2. Want daar gaat het over in Romeinen hoofdstuk 11. Over de beide huizen van Israël. Dat het Joodse volk ongelovig is, maar dat de zaligheid terechtgekomen is bij die wilde olijfboom. Althans bij de takken van die wilde olijfboom die geënt zijn op de tamme olijfboom. Die dus toch zegeningen hebben gekregen vanuit Juda op een of andere wijze. Ja, van de Messias natuurlijk, de leeuw uit Juda enzovoorts. En dat blijft een tijdje zo, totdat ook zij, als zij namelijk in het geloof niet blijven, zullen die wilde takken ook weer afgesneden worden. Dan zijn die 10 stammen dus weer weg en dan gaat het weer verder. Dan worden de oorspronkelijke takken weer geënt op de zijn eigen olijfboom. Dat staat er allemaal. En huidige situatie blijft zo, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarin? In de hemel. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Nee. Totdat de vol- dat is de gemeente. Ja, dat is de volheid der heidenen. Niet te verwarren met de volheid van Israël. Zie? De volheid der heidenen zal ingegaan zijn daarna. Ja, dat was een verborgenheid, maar goed. Daarna pas zal geheel Israël zalig worden. Dat wil zeggen, de beide huizen. Heb je dat? Dat betekent echt niet dat alle Israëlieten of alle Joden zalig zouden worden. Bovendien, als een mens sterft, wordt hij geacht niet meer te behoren tot zijn volk. Dan ben je uitgeschreven. Dus als heel Israël zalig wordt, dan betreft het heus alleen maar de levenden. En niet degenen die geleefd hebben. Etcetera. Moeilijk mag het ook niet zijn, maar ik moet er dan wel bij zeggen dat men in het algemeen natuurlijk alles wat maar gaat over de wederkomst van Christus en het herstel van Israël in de toekomst en de openbaring van het koninkrijk van Christus, men heeft het allemaal tot dwaalleer verklaard. Al even terug. Dus men ziet het niet staan, men leest het niet, men vertaalt het niet, men, enzovoort. En dus weet men er ook niks van meer. Dat is wat er gebeurt. Zie? En dan gaan die teksten die je dan hebt, die gaan dan een eigen leven leiden. Die worden gebruikt voor eigen doeleinden of zo. Die moeten ergens ingepast worden dan in een eigen theorie. En zo gaat dat dan. Helaas. Maar toen maar. Hoe dan ook, het is een overblijfsel. En dat ik nou toch naar Romeinen hoofdstuk 11 blader, is omdat daar nog het een en ander meer vermeld wordt. Kijk, die uitspraak die ik aanhaalde was die van vers 25. Dat is na de uiteenzetting over die twee olijfbomen. Een tamme en een wilde. En van de tamme worden takken afgesneden. Wat dat voorstelt is uiteraard de val, de struikeling, zo heet het. De vermindering, de struikeling, de val van het Joodse volk. Dat wordt hier voornamelijk beschreven. Zo ongeveer vanaf vers 11 van Romeinen hoofdstuk 11. En daarna zegt Paulus, maar er komt wat anders voor in de plaats. Het zijn takken van de wilde olijfboom. Mocht iemand nou zeggen, de tamme olijfboom, dat is Israël. En de wilde olijfboom zijn de heidenen. Dan is de volgende vraag, maar wat is dan een eikenboom en een dennenboom en een ceder en een... Klopt dus niet. Noem nog zo'n voorbeeld. Het dochtertje van Jairus, dat overleed, is een beeld van het Joodse volk. In plaats daarvan werd die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, genezen. En dan is het idee, maar dat is een beeld van de zaligheid bij de heidenen waaruit de gemeente gevormd wordt. Mooi, maar wie is dan die menigte daaromheen? Die uitdrukkelijk genoemd wordt, die speelt een rol in het verhaal. Wie heeft mij aangeraakt? Zeggen de discipelen, ja, maar hoezo? In deze drom van mensen, wie heeft mij aangeraakt? Wie zijn die lui dan? Ja, dat zijn de volken, niet die vrouw. Die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. En de dochtertje van Jairus is een beeld van de 2 stammen van Israël. En terwijl de 1 vruchtbaar moest worden vanwege haar leeftijd. Althans, dat hebben ze mij verteld, stond in de boeken. Ze moest vruchtbaar worden, maar in plaats daarvan ging ze dood. Ze moest leven voorbrengen, maar ze ging dood. En die andere vrouw, die al die tijd geen leven kon voortbrengen, heeft met mij verteld, stond in een boek, wat dat betekent, bloedvloeiend. Dan is zo'n vruchtbaar. Maar die werd vruchtbaar. Die andere. Terwijl het dochtertje van Jairus had moeten zijn. Een duidelijker beeld kun je niet hebben. Denk ik. En die menigte daaromheen, ja, dat zijn de heidenen. Natuurlijk zijn de volken, maar ergens in de volken is die ene die de Heer heeft aangeraakt. En die weer verdween, staat geen naam bij. Ze zullen Maria geheten hebben, hoor. Mirjam, maar toen maar. Bij wijze van spreken dan, hè. Want dat doet er verder niet toe. De vraag is, waar is de uitbeelding van? En zeg niet, maar ze is de uitbeelding van de gemeente. Want dan heb je verteld dat de gemeente eerst ziek was en bloedvloeiend en onvruchtbaar. Zolang het dochtertje van je Iris leefde. Zo, dat betekent dus in oud-testamentische tijd was er al een gemeente, maar die was onvruchtbaar. En toen het Joodse volk struikelde en dus doodging, om zo te zeggen, toen werd de gemeente in... Dat kan toch niet? Bovendien als Christus de eerste, namelijk het hoofd, de cel als eerste, is van de gemeente. Dan kan die ook niet in het Oude Testament hoofd van de gemeente zijn. Dat bestaat helemaal niet. Dat kon hij pas zijn na zijn opstanding. Dus dat verhaal klopt niet. Zie? En als je alle details hun waarde geeft binnen de Bijbelse context, dan weet je hoe het is. Je hebt die twee vrouwen die één zou moeten gaan voortbrengen. Het is nu tijd, het nieuwe verbond breekt aan, het nieuwe testament enzovoort. Maar het gaat fout, ze struikelt, Romeinen 11. Ze wordt verminderd, of hoe het maar heten mag. En in plaats daarvan, want het is één verhaal, hè, die twee vrouwen, die geschiedenissen. Het is één verhaal. In plaats daarvan moet die bloedvloeiende vrouw genezen. En u weet wat ik dan zeg. Dan zeg ik, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat heb ik van een domineeszoon geleerd, deze uitdrukking. Vind hem heel mooi. Maak een verhaal zelf. Nou, het verhaal gaat natuurlijk verder, maar dat die bloedvloeiende vrouw is nu vruchtbaar geworden en die heeft daarna een zoon voortgebracht. En dat is de gemeente. Maar dat staat er allemaal niet, dus dat had ik niet mogen zeggen. Dus dat knippen we er dan maar weer uit. Toch? Nou ja, maar zo is het wel gegaan. Dat de vrouw die de man niet heeft, hadden we het er net over. De vrouw die de man niet heeft, die vrouw Maria, die zegt, dat kan niet, want ik beken geen man. Maar ze bracht wel voort. En daar gaat het maar om. Dat is wat in onze dagen gebeurt en daar zijn wij het product van. De zaligheid zal van u, Juda, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat is de gemeente. Het werd weggenomen van het dochtertje van Jairus. Het werd gegeven aan die bloedvloeiende vrouw. En het doel daarvan kan alleen maar zijn, causaal althans, kan het doel alleen maar zijn dat ze daarna voortgebracht heeft. Zie? Al zou je geen andere argumenten hebben dan deze voor het feit dat de gemeente geformeerd wordt officieel via de 10 stammen van Israël, dan zou dit nog voldoende argument zijn. Maar we hebben veel meer natuurlijk. Veel meer. Bijvoorbeeld, wat er nog meer staat hier in Romeinen hoofdstuk 11. Want daar gaat het verhaal over die twee olijfbomen. Alle twee olijfbomen. De ene een tamme, dat is een vruchtbare. En de andere heet een wilde. Dat wil zeggen, aan die vrucht heb je niks. Maar als dat verhaal verteld is, dan wordt het samengevat, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Opdat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Ik vertel het snel, maar daarom wel duidelijk, denk ik. Dat de verharding over Israël zou komen, is geen verborgenheid. Dat staat gewoon. Nou ja, in ieder geval in Jesaja. Jesaja 6 is het bekendste gedeelte, die aangaande. Maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Die wordt in het Nieuwe Testament enige malen aangehaald en duidelijk toegepast. Er kan geen twijfel over bestaan dat dat in ieder geval over de Joden gaat. Maar in Jesaja denk je dat niet. In Jesaja lees je dat, dan lijkt het, dan denk je dat het over Israël gaat. Wat is het dan? Verder, zonder verdere specificatie. Hier in Romeinen 11 wordt gezegd dat een aspect van de verborgenheid, dat wil zeggen dat één verborgenheid, want er zijn meerdere, allemaal aspecten van die ene verborgenheid, dat één aspect daarvan is, deze verborgenheid namelijk, is dat die verharding niet over heel Israël gekomen is, maar over een deel van Israël. Welk deel? Binnen de context, want je kan het zelf verzinnen natuurlijk. Hè? Dat is makkelijk genoeg. Dan zeg je, nou ja, die Joden die niet geloven willen, die zijn dus verraad. En degene Joden die wel tot geloof kwamen, ja, die zijn dus niet verraad. Dus het komt maar over een deel. En leuk bedacht, dat is het dan. Maar het probleem is dat het niet past in de context. Dat is niet waar het hier over gaat. Het gaat hier over die twee huizen van Israël. En over de wisseling van die takken en die bomen en dat soort dingen meer. En dan staat er, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, want een deel van Israël is namelijk volstrekt heidens. Want heidens is alles wat niet Joods is. Je hebt twee soorten, Joden en heidenen. Nou, Paulus kent er drie. Die noemt het Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Maar ja, gemeente Gods is van een andere orde. Verder heb je Joden en heidenen. En de 10 stammen worden tot de heidenen gerekend. In ieder geval door de Joden tot vandaag. Ongeacht wie ze zijn, want dat hoef je daarbij niet te weten. Het zijn heidens. Maar de volheid, dat is de vrucht ervan, van de heidenen zal ingaan. De volheid van Israël als zodanig, en daarmee van het Joodse volk, wacht op de toekomst. Hè? Dat is die volheid die al genoemd was, namelijk in vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun, de Joodse, hun volheid. Zie? Dat is als ze tot geloof komen, hun vervulling, hun doel bereiken. Maar er staat in vers 25 dat de verharding over een deel van Israël is gekomen, dat is het Joodse deel. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is gewoon, de volheid der heidenen is gewoon de gemeente in de praktijk. En die gaat de hemel in. En alzo, dat wil zeggen langs deze route, zal geheel Israël zalig worden. Dat is daarna dus. Nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is dus na de opname van de gemeente. Dan zo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Niet maar van Juda, maar van Jacob. Dat wil zeggen van heel het natuurlijke Israël. En dat in zichzelf is ook een tamelijk groot onderwerp in het Oude Testament. Dat geheel Israël, want er wordt met grote nadruk gezegd dat als de Messias komt en zijn koninkrijk zal openbaren, dan zal hij niet maar 1 of 2 of 3 stammen verzamelen, maar hij zal 2 huizen van Israël verzamelen. Dat wil zeggen, het een met de naam Juda en het ander met de naam Efraïm of Jozef. Heb u dat? Wij lezen Ezechiël 37, ja goed, Ezechiël 37, precies. De aardigheid is dat het daar ook trouwens gaat om 2 takken of bomen. Etz is een boom eigenlijk, Men heeft het vertaald met takken. Oké, goed. Stokken kan dan ook nog. Maar die twee, die een in de ene hand en een in de andere hand van Ezechiël. En die moet ze dan bij elkaar houden. En dan wordt het één boom. Eén hout. Nee, men heeft vertaald met hout, geloof ik, ja. Een hout dit en een hout dat. Maar het is gewoon het woord voor boom. Doe maar. Het zal er weer één worden. Toch een boom. Ja. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En dat lijkt dan veel. Maar toch, over de grootte van dat gehele Israël wordt hier niet gesproken, hoor. Dat lijkt wel zo. Maar zo is dat niet. En als... Och, wat maak ik het weer moeilijk vandaag. Als in Genesis 48 gezegd wordt dat Efraïm zal worden tot een volheid der volken, vertaald met volle menigte der volken, er staat gewoon volheid. Hetzelfde begrip, hetzelfde woord als hier in Romeinen 11. Een volheid der volkeren, dan is daar de bedoeling te zeggen dat het inderdaad een grote menigte is, maar daar wordt niet gemeld hoe groot het volk is op het moment dat het tot bekering komt als de Messias verschijnt. Het gaat gewoon over de geschiedenis van Efraïm en eventueel van Juda. En dan zou het worden tot een grote menigte van volkeren. Dat is inderdaad zo. En een volheid der volkeren op een hoger niveau, dan wordt het de gemeente die daaruit, of op grond daarvan, eigenlijk geformeerd wordt. Maar niettemin, ook de gemeente van vandaag, dat mogen er dan velen zijn, volgens bijvoorbeeld Daniel 7, duizenden maal tienduizenden. Is dat veel? Ja, dat is een betrekkelijk begrip. We wonen in Nederland met 18 miljoen mensen, heeft het mij verzekerd. Schijnt dat men ze nog tellen kan. Ondanks de vele illegalen in ons land. Maar die hebben ze dan weer wel geteld, geloof ik. Want die hebben wel recht op een bad en op een bed en op een... Wat is een boterham? Brood, oh. Ja, ik hou dat niet helemaal bij 18 miljoen. Is dat veel? Wat hoorde ik nou van de week? Hoeveel wonen er in Noord-Amerika, de Verenigde Staten van Noord-Amerika? Was dat 180 miljoen? Of ben ik er buis? Of was dat... Ik heb geen idee hoeveel dat is, beste mensen.
350 miljoen, denk ik.
Ja, in ieder geval...
De Verenigde Staten.
Vele malen meer. En dus, wij wonen met een paar mensen in Nederland. Zijn er maar 18 miljoen. Vult niks voor. Er zijn steden die meer inwoners hebben dan heel Nederland. En toch is Nederland vol. Ja, heb ik laatst ook gehoord van iemand, hoor. Wie was het ook alweer? Oh, dat was Wilhelmina. Hare Majesteit Wilhelmina. Maar dat was in 1948. En toen waren we het nog maar met 8 miljoen, geloof ik. Ik geloof minder, maar de... Ik ben de teller lang kwijt. Mij zeggen die cijfers niks. Het is betrekkelijk. Heel Israël, hoeveel zijn dat er? Een wormpje. Jacobs, een volkje. Israël. Minderheid. En daarom heet het een overblijfsel. En ook de gemeente in onze dagen, hoeveel het er ook zijn. En het heette dan duizendmaal tienduizenden. In het Oude Testament al en in Hebreeën 12 of zo, bijvoorbeeld. Maar toch heet het een overblijfsel in de zin van een minderheid. Want dat is het ook, op de wereldbevolking als zodanig. Is het een minderheid?
Hoe je dat ziet, dat als de zand der zee en de sterren der hemels, is dat dan later die beeld dat die komt?
Ik versta het niet. Ik kan er niet staan.
Misschien moet ik daar ook iets zeggen, dat weet ik ook
niet. Zijn hun mogen doen.
Ja, hoe dat zit met die uitspraak als de stand der zee En dan de sterren der hemel, wat bij Abraham wordt gezegd.
Ja.
En maar dat is de eindfase.
Nee, dat is niet de eindfase. Dat is niet de eindfase. De belofte aan Abraham met betrekking tot zijn nageslacht, zijn uitspraken over de gang van de geschiedenis als zodanig. Dat wil zeggen, het zou een heel groot volk worden. Koninkrijken, meer wel, dit maar één of twee, zijn de beide huizen van Israël eventueel. Niet maar één of twee, maar vele koninkrijken. Dat wordt herhaald aan Sarah, het wordt herhaald aan Rebecca zelfs. Myriaden staat er dan ergens, ik geloof in de Engelse vertaling, maar goed. Wat eruit zou voortkomen, dat is in de loop van de geschiedenis. Maar ook als alleen al van Efraïm, Genesis 48 wordt gezegd dat het een volle menigte van volkeren zou worden. Dat betekent dat alleen al de stam van Efraïm, heb ik het nog niet eens over zijn broer Manasse, die ook van Jozef is. Alleen al de stam van Efraïm zouden vele volkeren uit voortkomen. En inderdaad koninkrijken, want er staat in het meervoud steeds enzovoorts. Dat is niet de eindsituatie als de Heer gekomen is en het Messiaanse Rijk op aarde geopenbaard is. Want dan daarvan staat, het zal zijn één volk en niet meer twee. Dat zijn de beide huizen van Israël. Zelfs die zullen één worden. En niet meer twee kudden, maar één kudde. Ook die kudde van die andere stal, die zal bijgevoegd zijn. Ja, het zal één zijn. Met andere woorden, die beschrijving in Genesis 48 en eventueel 49... is een beschrijving van de gang van zaken in de loop van de geschiedenis. Wij leven in de dagen dat Israël geworden is tot een veelheid van volkeren. Vele volkeren. Een type kan er gekke beter niet op in. Want ja, ik geloof niet dat het echt veel helpt, maar... Kijk, voor zover Efraïm geïdentificeerd is geworden met Brittannië, hebben we wel degelijk een volle menigte van volkeren. Dat heet het Britse gemene best. Allerlei volkeren die bij elkaar horen en toch onder gemeenschappelijk bestuur staan. Daar is niet zo heel veel meer van over. Ach, in theorie nog wel wat, maar dat heeft zijn beste tijd gehad. Het is allemaal al over de top. Maar de Bijbelse profetieën die gaan wel degelijk over de hele loop van de geschiedenis van Israël, van de stammen van Israël, en zelfs over de clans binnen de stammen van Israël. En die zijn ook tamelijk goed te volgen in de loop van de geschiedenis, als je dat zou willen. Maar goed, meestal wil men dat niet, dus ik ben er ook maar weer terughoudend over. Maar aan het eind van het verhaal is er altijd slechts een overblijfsel, een minderheid, want het gros van de mensen wil hem niet kennen, hebben de duisternis liever dan het licht en werken zijn boos enzovoorts. En hoewel het licht was in de wereld en hoewel hij kwam in de wereld, heeft de wereld hem of het niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hebben we dat vorige keer niet gelezen uit Jesaja? Nou, ik kom er toch al op, maar we moeten dringend pauzeren natuurlijk. Uit Jesaja, hoofdstuk, kijken, hoofdstuk 1, dacht ik zomaar. Nou ja, dan hebben we eerst vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons een weinig overblijfsel had gelaten, wij zouden geworden zijn als Sodom en als Gomorra. Daar kwam niet veel. Er was niet veel uit overgebleven. En daar gaat het maar om. En dat is een van de centrale thema's hier in Jesaja. Namelijk dat de Heer een oordeel zal brengen over dat volk en daarna is er slechts een minderheid over. Dat niet alleen, dat geldt namelijk ook voor de overige volkeren over wie oordelen worden uitgesproken. Maar het is de algemene gedachte. Ik maak me dus inderdaad geen zorgen over een wereldbevolking, een overbevolking van de wereld als zodanig. staan aan de vooravond van de wederkomst van Christus. En er blijft niet zoveel over van de tegenwoordige, als het nu zou gebeuren, blijft er niet zoveel over van de tegenwoordige wereldbevolking. En hoewel u dat natuurlijk een heel ernstige uitspraak vindt, moet ik u zeggen, nou ja, als we 100 jaar verder zijn, is er van deze tegenwoordige wereldbevolking ook niet veel meer over. Toch? Dus ja, zo dramatisch is het ook niet wat ik u nu vertel. Mensen sterven toch. Dat zegt ook de prediker. En die zegt dus ook dat je je daar niet druk over moet maken. Dat is een gegeven, daar moet je mee leren leven en van je leven het beste zin te maken. Zolang je het hebt. Via Romeinen hoofdstuk 11, waar wij waren terechtgekomen, komen wij bij de vraag aan het begin van hoofdstuk 11. Heeft God zijn volk verstoten? En u weet, het antwoord is nee. En daarna komt er enige uitleg, hiertoe strekkende, dat weliswaar het Joodse volk, als natie, aan de kant is geschoven, om zo te zeggen. Gepasseerd is geworden. Maar dan heb je altijd nog dat andere huis Israëls. Dat van die 10 stammen en de strekking van het schriftgedeelte is, dat daaruit en via dat volk de gemeente gebouwd wordt in onze dagen. Zo simpel is het. U weet wel, niet uit Hagar, maar uit Sara. Zoiets. Want daar hadden we het over. Maar de vraag was, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is, dat zij verre. En dan ga ik er snel doorheen, want dan staat er, of weet gij niet, vers 2, wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, zij hebben nu profeten gedood en die altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Zij zoeken mijn leven. Mijn dood mag ook, maar ziel betekent dat ik niet dood, maar leven. Hè? Ja. Ze zoeken mijn leven. En wat krijgt hij dan als antwoord, Elia? Wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Let op de retoriek, de retorische vragen. Heeft God zijn volk verstoten? Je weet wat het antwoord is. Wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Wij worden geacht dat te weten. Het goddelijke antwoord is, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor de Baal, voor het beeld van Baal, niet gebogen hebben. Maar ik weet niet of u...
In Israël.
Ja. De vraag was, wat zegt dan hem het goddelijke antwoord? Nou, dat hebben we dan even opgezocht in 1 Koningen 19 vers 18... staat erbij namelijk dat het daar staat. Dus ik moest even kijken. En daar staat, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dan wordt hij weggelaten in Israël. Daar is een goede reden voor. De reden daarvoor is dat in deze context, hier in deze hoofdstukken, de term Israël gebruikt wordt voor het Joodse volk dat de laatste eeuwen doorging voor Israël, omdat hen de woorden Gods waren toebetrouwd en dus heette het Israël. Dus als hij nou zou citeren, ik heb nog 7000 mannen in Israël overgelaten, zou je het lezen als nog 7000 mannen onder het Joodse volk. Maar dat staat er niet. Dat is niet de strekking van wat de Heer tot Elia zegt. En Elia leefde, dat weet u waarschijnlijk, niet onder de Joden, maar in Israël, onder de 10 stammen. Het koninkrijk Israël met koning Achab, weet u nog? Die was niet uit het huis van David in Jeruzalem,
maar was uit een ander huis in Samaria. En dat was nog een overblijfsel. In Israël. En let op, een overblijfsel. Een minderheid, het zijn er 7000, staat er. Als, en dan de volgende zin hier. Alzo, op deze wijze, probeer het heel letterlijk te nemen dan, hè. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Waar dan? In Israël. Dat is het. Na de verkiezing der genade. En daarna wordt wat uitgelegd. Daarna krijg je dus die twee olijfbomen enzovoorts. Dat is dan niet meer zo moeilijk om te begrijpen waar het over gaat. Het gaat over die twee kampen. Die Heer op nahal, die twee volkeren. En als het via de ene fout loopt, heeft hij altijd de andere nog achter de hand. En andersom. Toen het met de 10 fout ging, had de Heer de 2 nog achter de hand. En toen het met de 2 fout ging, had de Heer de 10 achter de hand. En dat is in onze dagen de situatie. Maar het heet ook hier een overblijfsel. Hier wordt gezegd dat het overblijfsel in de dagen van Elia een beeld is weer. Profetie zo je wil, maar een beeld is van een overblijfsel in onze dagen. En dat overblijfsel is uiteraard de gemeente. Ik hoor het nog. Ik zat met mijn vader in de zaal in Engeland toen onze grote vriend en broeder Willem Jones lezingen hield over Romeinen 9 tot en met 11 in een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Moet ik het nog een keer zeggen? Ik heb de hele middag geoefend. Ik heb mijn gebit vastgeplakt. The Society for Distributing the Hebrew Scriptures, to the Jews. Ze hebben later de naam verkort. Maar goed. En die man die sprak dan een uur en daarna mochten vragen gesteld worden uit het publiek. En toen was er iemand achteruit, dus al gaat dat netjes in Engeland. Hè, stond iemand op, zo gaat het dan netjes. Mr. Jones, en dan Quillen Jones, was het Wales. Maar goed, wilde u zeggen dat de gemeente van vandaag dan dus het gelovig overblijfsel is uit Israël? Was de vraag. En ik weet nog, mijn vader keek mij aan en ik keek hem aan. Van, mooie conclusie. En Quillen Jones, that's your conclusion. That's what you say. Dus hij wilde er geen antwoord op geven. Want dat geloofde hij niet. Dat geloofde hij niet. Maar het publiek aan wie hij zijn standpunt uitlegde, prikte daar gewoon doorheen. En zei, wilt u dat zeggen? Ja. Nee, Willem Jones geloofde dat de gemeente niks met Israël te maken heeft. Was eigenlijk een ultradispensationalist. Maar goed, zolang hij dat dan weer ronduit riep, hadden wij er wel vrede mee. Maar hier hield hij zich op de vlakte. Zo van, dat is uw conclusie, dat is wat jij zegt. Dat is geen commentaar verder. En dan zijn de Engelsen nog zo beleefd om het daarbij te laten. Oh, interesting. Ja. Maar gaat hij verder. Maar ik vond het een prachtige conclusie, want dat moet de conclusie zijn. De gemeente is gelovig overblijfsel uit Israël. En meer specifiek, maar dat was niet eens de bedoeling, meer specifiek dus uit de 10 stammen van Israël. Daar hoort hij thuis. En daar ging het dus ook naartoe. Maar goed, waar het mij feitelijk om gaat, is om dat begrip overblijfsel. De aardigheid is dat wij dat al in Genesis tegenkomen. Eerst wat tamelijk onbelangrijk lijkt het in Genesis 7, vers 23... Dat gaat over de vloed van Noach. Dat heet een zondvloed. Dat is het Nederlandse woord voor een tsunami. Dat u dat weet.
Een tsunami, dat is niet Nederlands. Nederlands is een zonsvloed. Ja. Met een kleine letter, want het is een zelfstandig naamwoord. Alzo werd verdeeld al wat bestond dat op de aardbodem was. Van de mens aan tot het vee, tot de kruipend gediert en tot de vogel des hemels. En ze werden verdeeld van de aarde. Doch Noach alleen bleef over. Daar heb je overblijven. In de betekenis van achtergelaten. Want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Dat is overblijven. Maar zo van, dat is gebleven waar het was. Eigenlijk achtergelaten. Het hebben ze Sja'ar. En daarna hebben we het in Genesis 32. Je krijgt de betekenis van hoe het is, hè, van een overblijfsel. Ja, het is een oordeel geweest. Alleen Noach en de zijnen zijn aan het oordeel ontkomen. En die zijn overgebleven. Oké, achtergelaten. Gebleven waar ze waren. En de rest is verdwenen. En dan neem ik mee naar Genesis 32. Genesis 32, waar Jacob Esau tegemoet trekt, heet dat. Dat is ook een aardig hoofdstuk, omdat daar staat dat Jacob zijn familie verdeelde in twee kampen, heet dat, in twee groepen. Dat kan je toch niet ontgaan dat dat een beeld is van wat later met de familie van Jacob zou gebeuren. Met het volk Israël. Het zou splitsen in twee rijken. En daarover zegt Jacob dat hij zijn familie verdeelt in twee kampen. Want, vers 8, hij zei, indien Esau op het ene heer, menigte, op de ene groep, komt en slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. Dan heb je het overblijfsel weer. Het is weliswaar een ander woord, in het Hebreeuws, maar het is wel een synoniem. En u begrijpt dat dit volstrekt profetisch is. Want in de geschiedenis van Israël ging het zo. Dat de duivel sloeg het ene deel van Israël. Aanvankelijk de 10 stammen dus. En toen had de Heer altijd de 2 nog over. En toen in de eerste komst van Christus de 2 geslagen werden. Om zo te zeggen. Struikelden, vielen of wat dan ook. Had de Heer die 10 nog achter de hand. Dat is het. Heb je dat? En hij noemde de plaats Mahanaim. Dat is wel aardig, want toen David later voor Absalom moest vluchten, Absalom die een beeld is van de wet, heerschappij van de wet, net als Saul, daarmee van het Jodendom. Toen David moest vluchten voor Absalom, ging hij naar Mahanaim. En wachtte daar tot de dood van Absalom. En toen maakte hij zijn rentree weer naar Jeruzalem. Uitgebreid beschreven trouwens, hoor, die geschiedenis. Mahanaim. Waar je de poort van de stad tot uitkijk stond, of er al bericht was over Absalom enzovoort. Allemaal uitgebreid beschreven. Waarom Mahanaim? Nou ja, om die reden. Hè? Goed. Maar zo zal het overgeblevene heer ontkomen. Ik zei u, dit is een ander woord. Hier staat een woord wat wij ook kennen. Men schijnt het uit te spreken als pliet, maar wij spreken het uit via het Jiddisch als pleit. Het werkwoord is pleit te maken, officieel, in het Jiddisch, dat weet u, hè? En als je dan weg bent, dan ben je pleiten. Dat is dit woord. Ja, dan ben je ontkomen. In de zin van door verberging, heimelijk. Heimelijk ontsnapt is het idee wat erachter steekt. Begrip schuilplaats hangt daar rechtstreeks met samen.
Nou ja. En die wordt geacht te begrijpen dat het ook samenhangt met Petra in de toekomst, waar Israël pleiten maakt, waar de gelovigen een toevlucht, een schuilplaats vinden. Dat is het Hebreeuwse pliet. Wat ik u net noemde was Sha'ar. Dat betekende zoveel als achtergelaten. En dus ook overgebleven. Dan heb je nog een term, Yatar. En dat betekent zoveel als overbodig zijn. Dan kom je ook niet aan de bak. Yatar. En een derde woord is Sarat. En Sarat wordt opgevat als weggevlucht. Voor het gevaar. En dan ben je ook ontkomen. Kortom, er zijn vier verschillende woorden, maar het eindresultaat is altijd hetzelfde. Ontkomen. Een minderheid. De meerderheid is namelijk weg. Of dood. Of anderszins verdwenen. Enzovoorts. Maar de derde keer dat die term gebruikt wordt, dat is in Genesis 45. En ik hoop dat u ziet hoe profetisch het is, hè? Het oordeel van de zondvloed is profetisch voor het oordeel wat in de toekomst over de hele aarde gebracht zal worden. In de dag des Heren. En dan is er een overblijfsel. Zie? En waar Jacob het over had, precies hetzelfde. Een deel van zijn volk of zijn familie zal wellicht omkomen. Dat is niet gebeurd overigens. Dus het verhaal staat historisch volkomen overbodig in de Bijbel. Maar het gaat om de profetie. Maar een deel zal wellicht omkomen, maar dan is altijd nog het andere deel overgebleven en daarmee bruikbaar. En in Genesis 45 maakt Jozef zich aan zijn broeders bekend. Bij hun tweede bezoek aan Egypte en aan Jozef. En nadat ze eerst de heilige graal gevonden hebben. Bij Benjamin, natuurlijk. Bij de Belgie. Ach, laat me zitten. Daar maakt Jozef zich bekend. En zegt, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Later is het Jozefs vader die zegt, leeft Jozef nog? En inderdaad, leeft nog. En wij onder elkaar zeggen, de 10 stammen, leven die nog? Zijn die nog? Jazeker. Alive and kicking. Met een Q. Ja, zeker wel. Maar Jozef maakt zich bekend en zegt, vers 5. Maar nu, wees niet bekommerd. De toorn ontsteken niet in uw ogen. Wees niet vrees niet. Dat zijn de woorden die de Heer gebruikt voor Israël. Straks in de toekomst en in het verleden. Na zijn opstanding natuurlijk, vrees niet. In de opperzaal. Maar het is Jozef die het zegt. Wees niet bekommerd, de toorn ontsteken niet in uw ogen omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel, daar is hij, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, kortom, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing, staat er. Maar eerlijk gezegd, wat men vertaald heeft met verlossing, is ook een van deze woorden voor een overblijfsel. Maar ja. Dat wil zeggen, het staat hier dus eigenlijk 2 keer, althans met 2 verschillende Hebreeuwse woorden. Ze worden tot overblijfsel gesteld. Maar de hele situatie is profetisch voor onze tegenwoordige bedeling. Het leek of Jozef dood was, Maar nee, hij leeft en hem is gegeven alle macht, om zo te zeggen. En door hem blijft ook Israël in leven, blijft het volk in leven, blijft de familie in leven enzovoorts. En ik hoop dat u begrijpt hoe dat loopt. Dat Jozef een type is van Christus, dat is redelijk algemeen bekend. Dat Jozef vernederd werd en voor dood gehouden werd, is een uitbeelding van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dat is ook algemeen bekend. Ik weet het zeker dat ik dat geleerd heb op de lagere school. Dat was gewoon een gereformeerde lagere school. Weliswaar onder de naam Da Costa school. Dus het zat niet helemaal verkeerd, denk ik wel eens. Maar dit wisten ze. Hoe dan? Nou ja, dat was door lijden tot heerlijkheid. Jozef kwam door lijden tot heerlijkheid. En de Heer Jezus Christus kwam door lijden tot heerlijkheid. Dus ik neem aan dat niet alleen bij ons op school dat bekend was, zal ik maar zeggen. Het is algemeen. Maar het punt is dat de redding als zodanig niet kwam in het land Kanaan. Dan gaf de Heer ook niet regen. Integendeel, dat bleef nog, zoals aangekondigd, nog 5 jaar hongersnood, zal ik maar zeggen. Want het was 7 jaren van droogte, toch? Ja. Maar voor zover er redding was, verlossing was, ontkoming was, was dat in het buitenland. Ergens anders in de wereld. In dit geval dus in Egypte. Maar dat is gewoon omdat dat het toenmalige wereldrijk was, om zo te zeggen. En dat is wat het uitbeeldt. Maar het spreekt dus over een overblijfsel in onze dagen. Zo is het gegaan. In de andere keer vertel ik wel weer hoe inderdaad de ene Jozef naar het buitenland ging en daar zijn staf in de grond stak. En zei, zo, nou, en hier blijven we. Huh? Bekijk even rond, wie was erbij? Niet meer. Jij bent een andere keer geweest, hè? Nou, Biggert was deze keer mee. Niemand van jullie, geloof ik. Je hebt wel wat gemist. Oh, jouw vrouw is mee. Ja, ja, dat is waar, ja. Mooi, hè? Ah, geweldig, ja. Als je dat ziet, hoe dat dan toch op een of andere wijze onthouden wordt, hoe dat gememoriseerd wordt, hoe dat vastgelegd wordt in allerlei, ja, monumenten, of hoe je dat maar noemen moet. Want, toe maar. Heel bijzonder, ja. En niet maar op één plek, hè. Niet maar op één plek. Vele, vele plaatsen. Ja, ook waar je het totaal niet verwacht. Men weet ervan. Het was een Jozef, die kwam daar en die bracht daar de beker. Om de beker te verstoppen bij Benjamin. Ik bedoel het 100% overdrachtelijk. Maar ja, doe maar. Maar het is wel gebeurd. Maar het leidde tot een verlossing die dan inderdaad niet gevonden wordt in Jeruzalem of waar dan ook. Maar ergens in het buitenland. En dat lijkt mij voorlopig wel voldoende. Als ik nu nog een tekst moest noemen in het Oude Testament over een overblijfsel, dan is dat inderdaad 1 Koningen 19. Maar die had ik natuurlijk al, omdat die aangehaald wordt in Romeinen 11. Maar ik noem hem toch. 1 Koningen 19. Waar Elia zelf namelijk ook moet vluchten. Zelfs het land uit. Naar Saoedi-Arabië, maar dat heette toen natuurlijk nog niet zo. Naar Midian, daar de berg Horeb, naar de Sinaï. En daar staat dan uiteindelijk de uitspraak in vers 18. Ook heb ik in Israël, zie je? Ook heb ik in Israël doen overblijven. Er staat er als een soort bijzin. Want Elia deed zijn beklag. bij de Heer. En dat staat dan in vers 10. Waar de Heer aan Elia vraagt: wat maakt gij hier, Elia? Leuk, hè? Wat maakt gij hier? Wat doet u hier? En hij zei: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. Ik alleen ben overgebleven. Daar heb je overblijfsel. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Hier kun je niet ziel vervangen door dood natuurlijk. Dat mag ook nooit trouwens. Maar, hè? Want ze kwamen niet om zijn dood weg te nemen. Maar om zijn, ziel, om zijn leven weg te nemen. Hè? Ja. En toen zei de Heer: ga uit en sta op van deze berg voor het aangezicht des Heeren. En ziet, de Heer ging voorbij en een grote sterke wind scheurde de bergen. En wat het maar was. En dan zegt hij weer, zegt Elia weer. Op de vraag: wat maakt ge hier aan het eind van vers 13? Zegt Elia weer: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, vers 14. En ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En dan zegt de Heer tot Elia: ga heen op uw weg naar de woestijn van Damascus, ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië, et cetera, et cetera. Jehu, wat het maar is. En dan: ook heb ik in Israël doen overblijven. En dan heb je dat overblijfsel dus weer. Niet maar één, maar 7000. Die één is uiteraard de Heer Jezus Christus. En de 7000 zijn een beeld van de gemeente. Hij is niet alleen en toch is hij alleen. De Heer. En toch is het zijn lichaam, nog 7000. Als uitbeelding van de gemeente, als zodanig. Dat is het. Een overblijfsel dus. Dit is de... Ik ben even aan het kijken hoor. Ja, ik noem er nog één vanavond. Dat is Esra. Hoofdstuk 9... Esra hoofdstuk 9. Waar wij lezen. U weet hoe de situatie onder Esra is, dat de Joden toestemming hebben gekregen om terug te keren uit Babel, uit de ballingschap. Terug te keren naar Jeruzalem, dan wel Judea. En daar lezen wij vers 13. En na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet te onder zijn vanwege onze ongerechtigheid en hebt ons, of maar hebt ons, een ontkoming. Ontkoming gegeven als deze. Hier heet het een ontkoming. Dat is een van die woorden. En dan vervolgens: zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons tonen tot verterens toe dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? Hier heb je twee van die woorden, twee van de vier. Uiteraard in dezelfde betekenis eigenlijk. Dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij. En dan vers 15. O Heere, o God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming. Daar heb je dus weer de twee woorden. Dat wil zeggen, zowel sha'ar in de betekenis van achtergelaten als ontkomen. plit in de betekenis van ontkomen door verberging. Heimelijk. Maar in de praktijk even toch dezelfde uitkomst. Let op hoe vaak het er staat, hè? Hoe die woorden herhaald worden en met synonymia, dus twee verschillende woorden met dezelfde betekenis, betekent dat het een belangrijk gegeven is. Het betekent ook dat slechts een deel van het Joodse volk terugkeerde onder Ezra. Wij noemen dat, want zo staat het in de theologische handboeken, bijbelcommentaren. Wij noemen dat de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. En het wordt zo overdreven gezegd omdat men ook niet meer wil horen van een eventuele terugkeer alsnog in een toekomst. Daar gelooft men niet in. Men gelooft alleen nog in de jongste dag, weet u wel. Dus ja. In werkelijkheid, de Joden kregen toestemming, maar het is maar een deel dat terugkeerde, enkele duizenden, dat zijn er echt weinig. En daarover wordt hier gesproken, ontkoming, overgelaten enzovoorts. En voor wat betreft de 10 stammen van Israël, daar staat niks over in de Bijbel in dit verband. Maar we kennen het wel, omdat er het een en ander over gezegd wordt door de wereldlijke, de seculiere geschiedschrijvers en door Flavius Josephus. Daar wordt vermeld dat de 10 stammen kregen ook toestemming. Hadden net zo goed toestemming om terug te keren naar, laten we zeggen, Kanaan. En die hebben geweigerd, officieel. Die hebben dat niet willen doen. Waarna Josephus schrijft dat dat de reden is dat er in zijn dagen, dat is in de eerste eeuw, dat is in de dagen van en kort na Handelingen, de dagen van de val van Jeruzalem, dat in zijn dagen die 10 stammen in ontelbare menigte wonen over de Eufraat. Die teruggekeerd op geen enkele wijze en ze wonen daar nog. Betekent ook trouwens dat over de Eufraat heb je dus in de dagen van het Nieuwe Testament niet een Babylonisch Rijk of een Perzisch Rijk. Je hebt daar het Rijk der Parten. Als het goed is staat het in geschiedenisboeken en anders mag je ze weggooien van mij. Het hoort in geschiedenisboeken dus dan het grote alternatieve Rijk. Je hebt aan de ene kant de Romeinen en aan de andere kant net zo groot, minstens zo zwaar, sterk Rijk naar het oosten toe in Azië. Dat is het Rijk der Parten en dat zijn gewoon Israëlieten. En de grens ligt bij de Eufraat. Dan heb ik u meteen verteld waarom Herodes compleet verslag raakte toen er enige wijzen uit het oosten kwamen, want die kwamen uit Partië. Dat was de aartsvijand van het Romeinse Rijk. Daar hadden ze net een paar jaar tevoren een soort vrede mee gesloten. En weer bepaald dat de Parten bleven aan die kant van de Eufraat en de Romeinen aan deze kant van de Eufraat. En dan komen daar magistraten, want dat is wat magie, magoi, betekent. Niet tovenaars, dat betekent machthebbers, magistraten komen uit Partië en die komen vragen, politiek beladen, waar is de geboren koning der Joden? Dan heb je een wereldruil. Niet alleen van Herodes, maar heel Jeruzalem stond op stelten, staat er. Nee, Amsterdam is zo gebouwd. Dat is, maar Jeruzalem niet, hè?
Geen vieze woorden.
Maar Jeruzalem stond op stelten, maar dat was gewoon paniek. Onder de lui van Partië. Maar feitelijk waren het Israëlieten. Maar niet van Juda, maar van het andere huis van Israël. Die waren daar nog. Nu niet meer, want korte tijd later werden ze verjaagd door de opkomende Perzen. En dat is de aanzet geweest voor de grote volksverhuizingen. Die ook hier een uitwerking gehad hebben, zal ik maar zeggen. Toen woonden de Germanen niet meer aan de Perzische Golf. Op de oude kaarten wel, hoor. Dat is dan Germanië. Staat er gewoon op. Ja. Maar de lui zijn allemaal deze kant op gekomen. In golven en in druk. Ongeveer zoals ze nu ook deze kant op komen.
En onze rijken hier in het Westen langzamerhand, laten we zeggen, uitgehold worden. Toch? Want dat is de situatie. Maar toch maar, we laten het er eerst bij, want het is hoog tijd hoor. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor deze avond, waarin we ook weer opnieuw uw woord mochten openen. Uw profetisch woord dat zeer vast is en dat eigenlijk altijd nieuw blijft, omdat het spreekt niet alleen over het verleden en ook niet alleen over de toekomst, maar ook over het heden waarin wij leven. Verlost van een verleden en onderweg inderdaad naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij willen u dankzeggen dat we daarnaar mogen uitzien. Naar de verschijning van uw heerlijkheid, die inderdaad lang geleden beloofd is geworden, maar die nog steeds, zijn beloften die nog steeds actueel zijn en wij leven daaruit. We zijn een hoop zalig geworden en verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze zaligmaker, maar ook onze verheerlijking en zelfs onze aanstelling tot zonen in de toekomst. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien, over alle omstandigheden heen en ondanks wat er ook gebeurt. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade. Leid u ons in heel de waarheid en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.